can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Pictor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis, de podcast waar we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen analyseren en kijken wie er aan kop loopt op weg naar het presidentschap. Mijn naam is Helle Huuk.
En ik ben Victor Pak.
Vandaag bespreken we het debat tussen de vicepresidentskandidaten J.D. Vance en Tim Walz. Hoe deden zij het op het podium en welke impact kan dit debat hebben op de verkiezingen?
Ook gaan we dieper in op hoe beide kandidaten peilen onder een cruciale groep kiezers, de Latino-stemmers. Wie weet hen het beste voor zich te winnen en waarom is dit zo belangrijk?
Daarnaast hebben we een boodschap van onze vaste gast, Matt Maier, over de staking van de havenarbeiders die aan de gang is en de mogelijke impact daarvan op de huidige regering van Kamala Harris en de verkiezingen.
En uiteraard behandelen we ook weer jullie luisteraarsvragen. Blijf dus vooral luisteren, want er staat veel interessants op het programma.
Laten we beginnen. Victor. Dat debat, ik heb er flarden van gezien. Jij bent weer heel lang opgebleven en hebt het helemaal gekeken. Wat ik er zo van meekreeg, is dat wat mij het meeste opviel, dat ze best wel aardig tegen elkaar waren. Het was heel hoffelijk.
Het was een heel gemoedelijk debat, ja. En dat deed me eigenlijk denken toch aan de figuur die ontbrak, al werd hij wel met regelmaat genoemd, Donald Trump. En dit was eigenlijk een verkiezingsdebat zoals ze wel vaker zijn tussen presidentskandidaten en in dit geval vicepresidentskandidaten. Namelijk vrij saai, toch wel inhoudelijk. Je steekt er wel wat van op en niet zo heel stekelig of vijandig. En we hebben sinds 2016 vooral verkiezingsdebatten met Donald Trump gezien. Trump tegen Clinton, Trump tegen Biden, Trump tegen Harris. En dat zijn heel andere chaotische debatten dan als er toch twee authentiekere politici of politici van nature uit. Al is bijvoorbeeld J.D. Vance ook een beetje onervaren in die zin. Maar toch, die wat meer de politicus uithangen dan de brute zakenman of ex-zakenman die altijd maar wil uithalen.
Maar we weten ook, verkiezingen is ook toch entertainment, emoties, spanning en sensatie. Was het wel leuk om naar te kijken of is het dan ook een beetje saai en verlang je bijna terug naar Trump?
Ja, aan de ene kant was het wel saai, maar aan de andere kant vond ik het in die zin ook wel verfrissend en was er wel genoeg om van op te kijken in het debat. Toch confrontaties, botsingen onderling of gewoon slechte antwoorden op de vraag van de presentatoren die voorbij kwamen, waardoor je er dus wel inhoudelijk meer van hebt geleerd waar deze twee vicepresidentskandidaten staan, dan bijvoorbeeld van dat debat tussen Trump en Harris, waarin het vooral een herhaling van zetten was.
En om dan toch maar die spoiler meteen aan het begin van de podcast te doen, wat was jouw afdronk? Ik begreep toch dat Tim Walz niet helemaal uit de verf kwam?
Nee, eigenlijk niet. En ik dacht, Tim Walz heeft toch iets overeenkomstigs met Donald Trump. En dat is dat ze beide beter presteren als er publiek om hen heen staat of in de zaal aanwezig is. En dat was nu opnieuw niet zo. En we hebben Trump daarmee zien worstelen. En ook Walz is toch zo iemand. En dat weten we omdat als je hem een campagnetoespraak hoort te geven. En die is natuurlijk ingestudeerd. En dan sta je niet tegenover vragen van twee goede journalisten. Maar toch, daar leeft hij meer van op. En nu viel Walz eigenlijk een beetje dood. En ook gewoon verlamd door zenuwen, denk ik. Dat was toch wel aan hem op te zien. En J.D. Vance was toch wel de geoefende politicus.
Ja, slik.
En inderdaad, slik. Maar dat is ook omdat hij al niet eens zo'n heel lange carrière heeft gehad. Is pas 2 jaar senator. Maar daardoor wel al 2 jaar, ook omdat hij vrij uitgesproken is, in contact met echt scherpe journalisten die op de Hill in Washington D.C. rondlopen. En hem daar het vuur aan de schenen leggen. Terwijl Tim Walz, gouverneur van Minnesota,
gebeurt daar nou?
Toch iets minder spannend dan in Washington D.C. Dus en de Harris-campagne heeft er ook echt voor gekozen om Walz een beetje in bescherming te nemen. En was dat eigenlijk wel zo'n goede keuze?
We hebben wat fragmenten geselecteerd. Dat Walz niet zo goed uit de verf kwam. Welk fragment vind jij daar heel tekenend voor en waarom?
Ja, het beste fragment daarvoor was toch eigenlijk zijn antwoord op iets wat hij had moeten zien aankomen. Namelijk dat hij heeft beweerd dat hij aanwezig was bij de studentenprotesten in China in 1989. Alleen dat was hij niet. Hij reisde een paar maanden later. Die protesten waren in april. Hij reisde in augustus naar Hongkong af. En hij heeft een paar keer gezegd dat hij daar wel toen bij aanwezig was. Of in ieder geval in China was. Want hij gaf eerst een heel lang antwoord. En toen gaf hij eigenlijk geen antwoord op de vraag. En toen gaf hij nog. Ja, toen werd er een vervolgvraag opgesteld. En nou ja, dan horen we nu hoe dat afliep.
Governor, just to follow up on that, the question was, can you explain the discrepancy?
No, all I said on this was, is I got there that summer and misspoke on this. So I will just, that's what I've said. So I was in Hong Kong and China during the democracy protest, went in. And from that, I learned a lot of what needed to be in governance.
Thank you, Governor.
Dat liep niet lekker.
Nee.
Maar is het erg? Het is al lang geleden.
Het is lang geleden, maar het is niet fijn om... Kijk, in een debat heb je dingen die je kan zien aankomen, vragen die je kan zien aankomen en dingen die onverwachts gebeuren en dan moet je daar maar even mee omgaan. Maar het is natuurlijk zaak dat op de dingen die je kan verwachten, dat je daar dan wel een soepel antwoord op geeft. Want dat scheelt je in ieder geval minpunten als de rest ook niet lekker loopt. Maar dat zijn dan de onvoorziene zaken. Maar dit, je wist toch als campagne van de Democraat wel dat je hier een vraag over zou krijgen. Dan bedenk je daar het beste antwoord op. Sterker nog, ze hadden dit zo ver van tevoren kunnen zien aankomen dat ze het beste antwoord met allemaal testgroepen vast hadden kunnen opnemen bij kiezers. Van wat valt het best? Moet hij meteen eerlijk zijn? Of wat dan ook? Nou, als dit de uitkomst daarvan was, geef eerst 2 minuten geen antwoord en dan bij de follow-up stotter en hakkel en geef alsnog toe dat je je versproken hebt.
Laten we eens even naar immigratie kijken. Dat is toch één van de kernthema's naast de economie van Amerika. De Republikeinen hebben toch wel een beetje de koers. Maakt me niet uit wat je vraagt, maar ik leid het wel naar immigratie toe.
Ja, en dat bleek tijdens dit debat ook wel. En dit was eigenlijk rondom immigratie. Het was verder een gemoedelijk debat, dat hebben we gezegd. Maar dit is waar het even ontspoorde.
In Springfield, Ohio, and in communities all across this country, you've got schools that are overwhelmed, you've got hospitals that are overwhelmed, you have got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans for scarce homes. And I actually think, I agree with you, I think you want to solve this problem, but I don't think that Kamala Harris does.
Oh, maar hij zegt nog wel, we zijn het op zich wel eens, alleen de aanpak is niet goed.
Ja, er zat een klein knipje in, omdat anders heel lang fragment was, omdat het uiteindelijk helemaal misging. Springfield is die plek die in het nieuws kwam.
Omdat Trump zei dat de mensen daar honden en katten eten. Dat is allemaal ontkracht door politie en andere officials. Maar oké, dus dat is wel een bekende Springfield. Is inderdaad,
ja, de migranten uit Haiti zouden dat gedaan hebben. En J.D. Vance die heeft dat verhaal ook echt opgeblazen, stevig. En daarna gezegd, ja, soms moet je iets even flink opblazen, zodat je dan de aandacht op het grotere probleem kan vestigen. En dat horen we hem ook doen in dat fragment. Namelijk, migranten, die pikken uw huis in en uw werk in. Trump heeft ook zoiets gezegd. En voor de Republikeinen is het zo belangrijk om iedere keer bij eigenlijk iedere vraag over migratie te beginnen. Omdat dat is het onderwerp waar de kiezer hen meer in vertrouwt dan de Democratische Partij. Dus hier kan je de grootste slag mee slaan, als het ware.
En dat is gelukt, denk je?
Dat is denk ik wel redelijk gelukt. Behalve dat Vance zich dus echt op een gegeven moment een beetje liet gaan. En toen zetten de moderatoren, de presentatoren van het debat, ook even zijn microfoon uit. Dat was de enige keer in het debat dat gebeurde. De microfoon stonden de hele tijd aan. Behalve toen even, omdat Vance die bleef maar doorratelen en zijn tijd was gewoon voorbij.
En denk je dan dat bewust is? Zoals je ook natuurlijk hier in Nederland in de politiek ziet. Dat het PVV, die houdt natuurlijk die asielcrisisdebat ook echt goed gaande. Dat er ook een politiek belang is om daar dan echt all out op te gaan?
Ja, voor de Republikeinen is dat er gewoon. Ze weten dat dit is waar ze de winst kunnen pakken. En bijvoorbeeld voor de Democraten ligt dat op het gebied van abortus. En zo kiezen die partijen dat uit en voeren ze daar campagne op. En je ziet dat de Democraten ook wel een beetje in het defensief staan. Harris reisde vorige week naar de grens in Arizona, was ze. Dus bij de grens met Mexico. En had eigenlijk ook een heel, hawkish verhaal. Echt een stevig verhaal dat de immigratie naar beneden moet.
Ja, maar daar zit ze in de verdediging.
Ja.
Ja, en hij zegt natuurlijk ook, jij was 4 jaar lang daar, zat je in de regering. Dus waar was je? Ja,
dat... Precies, en dus wel van, nou, Waltz, jou geloof ik wel. Dus een soort...
courtesy?
Vriendelijkheid, inderdaad. Maar die Harris van jou, baas van jou, dat schiet niet op.
Oké, okay. Laten we eens eventjes kijken naar een volgend fragment. Want je stipte het al even aan, voor die democraten is abortus een heel belangrijk thema.
Ja.
En daar ging het natuurlijk ook over.
Is that my party, we've got to do so much better of a job at earning the American people's trust back on this issue where they frankly just don't trust us. And I think that's one of the things that Donald Trump and I are endeavoring to do. California has a different viewpoint on this than Georgia. Georgia has a different viewpoint from Arizona. And the proper way to handle this is to let voters make these decisions, let the individual states make their abortion policy. And I think that's what makes the most sense in a very big, a very diverse, and let's be honest, sometimes a very, very messy and divided country.
Donald Trump is trying to figure out how to get the political right of this. I agree with a lot of what Senator Vance said about what's happening. His running mate, though, does not. And that's the problem.
Hoe doet Vance het hier nu? Want hij is niet zo heel uitgesproken.
Nee. Terwijl hij dat wel ooit was. En wie laat hem hier nou totaal wegkomen?
Presentatoren.
En Tim Walz. Walz die draait dus naar Trump toe. Die zegt, ja, jouw running mate, hè, de running mate van Vance, Donald Trump, die vertrouw ik hier niet mee. Maar het is J.D. Vance die zelf een aantal jaar geleden voor een nationaal verbod op abortus was. En dat ook met grote regelmaat heeft herhaald. En dan hoor je hem nu vertellen, nou ja, wat ze in California doen, dat kan anders zijn dan in Georgia en dat is goed. En wij Republikeinen moeten het vertrouwen weer terugwinnen op dit onderwerp. Hallo Tim Walz, je hebt je toch voorbereid in je tegenstander. Je gaat ze toch met gestrekt been in van, hallo, wat zeg jij nu? Dit is een gigantische draai.
Dit is een ontzettend gat met wat je eerder hebt gezegd.
Ja.
En zie ik hier 2 GD Vances.
Ja, en dat bleef echt achterwege en dat is... denk ik typerend voor het debat van Tim Walz, wat een debat van gemiste kans was. En ja, J.D. Vance presenteert zich gewoon heel goed, heel strak, is heel goed voorbereid, want dit verhaal zat helemaal in zijn hoofd en vertelde hij ook heel soepel, dat kon je wel horen. Maar ja, dan is het toch, ja, natuurlijk de presentatoren ook, maar in principe als tegenstander, als politiek opponent, dan grijp je toch je kans, ja.
En in zo'n debat moet je ook op de bal zitten. Hè? Je kan al die dingen uit je hoofd leren. Maar als het dan iets gezegd wordt, moet je wel snel kunnen reageren. Daar had hij dus heel veel moeite mee.
Misschien is dat het ook wel. Ik vind dat zelf lastig inschatten. Ik ben ook geen politicus. Maar dat Walz misschien wel te veel voorbereid was. Dus vooral bezig was met wat hij had gestudeerd dan. Waardoor hij niet op de bal zat in dat debat. Dat vind ik lastig in te schatten. Maar dat vraag ik me wel af.
Wat ik heb gezien van J.D. Vance, dacht ik wel, ja, hij presenteert zich echt als dat toch redelijke republikeinse geluid. Hij is natuurlijk een stuk jonger, ziet er strak uit met zijn pak en zijn witte overhemd. Hoe zou Trump hier naar kijken? Zou hij het als een bedreiging zien, denk je?
Je weet natuurlijk nooit precies hoe groot Trumps ego precies is en of hij dan bevreesd is voor zo iemand als J.D. Vance of dat hij denkt, nou, die hou ik er wel redelijk onder. En die heeft natuurlijk een hele ommekeer gemaakt als politicus. Of eigenlijk toen was hij nog niet eens politicus, maar als pundit, zeg maar, talking head op televisie. Toen was hij nog heel kritisch over Trump. En ja, nu steunt hij Trump en de Make America Great Again beweging volop. Maar het is en zelfs in zo'n mate dat hij ideologischer is haast dan Trump. Dat hij puriteinser is. En dat zie je wel vaker natuurlijk bij bekeerlingen. Maar dat valt wel op. En ja, Trump denkt misschien wel, ik heb hier gewoon een heel goeie aan. Ook om mijn erfenis veilig te stellen. En dan maakt het niet uit wat hij 8 jaar geleden over mij dacht en zei. Ik heb hier een goeie aan. Ja. En hij werd er ook naar gevraagd, fans, in het debat.
Well, first of all, Margaret, because I've always been open. And sometimes, of course, I've disagreed with the president, but I've also been extremely open about the fact that I was wrong about Donald Trump. I was wrong, first of all, because I believed some of the media stories that turned out to be dishonest fabrications of his record. But most importantly, Donald Trump delivered for the American people. Rising wages, rising take-home pay, an economy that worked for normal Americans, a secure southern border, a lot of things, frankly, that I didn't think he'd be able to deliver on. And yeah, when you screw up, when you misspeak, when you get something wrong and you change your mind, you ought to be honest with the American people about it. It's one of the reasons, Margaret, why I've done so many interviews is because I think it's important to actually explain to the American people where I come down on the issues and what changed.
Dus hij is open. Hij zegt, ja, dat heb ik gewoon verkeerd ingeschat.
Vanwege de leugenachtige media.
Wij hadden het weer gedaan.
Wij hebben
zij daar.
Zij daar, ja. Onze collega's daar, ja. En de, ook hier denk ik weer, Tim Walz, waar ben je? Vance heeft Trump een idioot genoemd, vergeleken met Adolf Hitler. Dan kies je daar toch de aanval in. En misschien zometeen gaan we naar een fragmentje waar Walz het wel goed doet. Om even goed af te sluiten. Voor. Maar dit, ja, hier komt Vance dus weg met een verhaal over zijn ommekeer in zijn denken over Trump, zonder daar echt stevig door Walz op te worden gepakt. Terwijl er zoveel ruimte lag om hierop in te gaan. Ja, en dan kan je verder vinden wat je van Vance's verhaal vindt, zeg maar. Ja, hij geeft een beetje de media de schuld en is eerlijk daarover. Ja, oké.
Nou, dat fragment waarin Walz het dan wel goed doet, die gebruik ik even als cliffhanger. Dus blijf luisteren, die laten we zo horen. Maar ik wil nu heel eventjes naar onze Ohio-republikein Matt Maier, die zich deze week uitspreekt over de stakingen in Amerikaanse havens, want die willen meer geld zien.
This is Matt from Flyover Country. Today I'm going to talk about the port strike going on in US on the Eastern Seaboard and the Gulf Coast, as it's going to affect the presidential election. The problem is the port workers are demanding a $5 annual raise for the next 6 years, which would be roughly a 77% increase in their pay at around 13% per year, which far exceeds inflation, even runaway inflation. This is going to hurt Kamala Harris more than it would hurt Donald Trump because she's the incumbent administration, and under existing U.S. law, they could have enacted a provision that would have delayed the strike till after the election. The other issue is, if any pay increase goes into effect that is in that $5 a year range, there will be inflationary impacts in the U.S. economy going forward because it will be passed on to the consumer, the railroad and trucking industry that then takes the containers from the port or to the port. They're going to demand higher wages. So this is going to see a trickling down effect in a negative way, in which prices get passed on to the consumer for everything you can think of, from groceries to cars to home goods. So this is going to be a fascinating next couple of weeks if the strike goes on for more than a couple of days, and it will be negative for Kamala Harris as it continues to lag on. It's Matt from Ohio. Talk to you next week.
Ja, die inflatie is natuurlijk een ander groot thema in de Verenigde Staten. Kern van het verhaal is natuurlijk een beetje, heel veel Amerikanen hebben al last van al die stijgende prijzen, willen dus meer loon. Om dus die boodschappen te kunnen betalen. Maar nou zegt Matt een beetje van ja, dit gaat dan de spuigaten uit. Die lonen moet je ook weer niet te veel verhogen. Denk je dat dat zo'n nationaal thema is?
Nou, kan het natuurlijk wel worden als de schappen leeg raken bijvoorbeeld. En nu zeggen winkels nog, nou, we hebben voor enkele weken nog wel aan voorraden. Maar ja, het gaat om serieus veel havens, zowel in de Golf van Mexico als aan die oostkust. Ja, dat kan wel voor serieuze problemen
leiden. Ja,
zo
in Europa
leiden.
Schrijven erover dat ja, hier ook de prijzen omhoog kunnen gaan.
Wij zijn hier ook al bang voor. En dan is wat ik mijzelf nog wel afvraag is, gaat dat effect echt al optreden voor de verkiezingen?
Voor de verkiezingen, ja.
Het zijn nog 5 weken. En ja, wat doet dat dan weer met de kiezer als dat zo is? Wel schetst met terecht dat de Democraten toch een beetje klem zitten. Hè? Want ze hadden inderdaad de staking kunnen uitstellen in ieder geval tot na de verkiezingen. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet als de Democratische partij die toch zegt pro-vakbond te zijn.
Maar lukt het je als partij om stakingen uit te stellen?
Ja, dit kan je natuurlijk doen met beroep op landsbelang, omdat je het gaat om de haven en dat soort dingen. En dan kan je hem uitstellen. En dat is dan ook in je voordeel. Het zou denk ik ook heel slecht zijn geweest voor Harris als het Witte Huis, als Biden dat had besloten. Want dan, ja, dan val je meteen door de mand met al je pro-vakbondstermen. Maar het schetst wel goed hoe de Democraten er een beetje klem mee zitten. Je gunt ze wel dat hogere loon. Alleen ja, liever niet met zo'n stakingsmiddel als inzet.
Mag weer niet te veel korten,
nee,
zeg maar.
Precies, ja.
Oké, nou, zometeen gaan we even kijken naar de peilingen onder de Latino's. Een hele belangrijke groep om aan je kant te hebben. Maar laten we dan nu even naar het fragmentje gaan waarin Tim Walz het wel goed deed.
And I ask you out there, teachers, nurses, truck drivers, whatever. How is it fair that you're paying your taxes every year and Donald Trump hasn't paid any federal tax in the last 15 years, in the last year as president? That's what's wrong with the system. There's a way around it, and he's bragged about that. We're just asking for fairness in it, and that's all you want.
Ja, een heel traditioneel democratisch thema, ongelijkheid. En niet zo'n klein beetje ook in het geval van Trump.
En ook meteen het op Trump plakken. Ja, dit was echt een heel goed en ik denk ook ingestudeerde aanval. En echt dat je denkt, ja, dit is het democratisch thema pakje van ongelijkheid. Dat Republikeinen altijd belastingverlagingen doorvoeren voor de welgestelden en dat de middenklasse die uiteindelijk bekostigt. En dan heb je het ook nog eens, ja, en dat is natuurlijk zo. Trump heeft hierover gepocht dat hij altijd zo slinks is met zijn belastingaangiftes en daardoor geen cent betaalt. Terwijl hij ook zegt dat hij biljonair is. Wat overigens ook een paar kanttekeningen bij zijn te zetten. Dus dit was echt zo'n verhaal waarop de Democraten qua economisch verhaal zouden kunnen scoren. Maar dan moet je het wel wat vaker voor het voetlicht brengen. En dat lukte Walt niet helemaal, maar hier wel. Dus, okay. Nou ja.
Ja, want ik vind het wel interessant wat je zegt. Want als je kijkt naar het traditionele links-rechts, democratisch-republikeins, is die ongelijkheid natuurlijk een heel traditioneel links thema.
Ja.
Maar ik hoor nu hier het fragment over, maar dit is volgens mij niet iets wat nu heel erg het debat beheerst. Ze claimen dat niet echt. Ik hoor meer over abortus bijvoorbeeld.
Ja, en het zit hem ook, omdat ze toch kwetsbaar zijn op bijvoorbeeld inflatie, zit het hem dan meer in de aanpak voor bijvoorbeeld het belastingplan. En dan zeggen de Democraten, wij maken het verschil doordat we bijvoorbeeld huishoudens die tot $400,000 verdienen. Nou, dat is toch best een fors bedrag, maar dat zien Democraten als de bovengrens van de Amerikaanse middenklasse. Die zullen ook onder Harris niet te maken krijgen met belastingverhogingen. Daarboven krijg je wel te maken met een belastingverhoging, maar tot die grens van $400,000 per jaar aan inkomen zullen we dat niet doen, want dan ben je middenklasse en daar staan wij voor. Dus we gaan het geld voor onze dure plannen, bijvoorbeeld rondom het bestrijden van klimaatverandering, dat gaan we echt halen bij de top en niet bij de middenklasse. En dan wrijven ze wel heel de tijd de Republikeinen aan dat zij dat wel doen, omdat de middenklasse betaalt voor de belastingverlagingen van de hogere klasse.
En dan zegt Trump weer, dit is comrade Kamala, pas op, we vervallen tot communisme als zij gekozen wordt.
Dat klopt, ja. Harris had naast dat ze naar de grens was gegaan ook een speech over de economie gegeven vorige week, waarin ze nog echt even duidelijk maakte dat zij het kapitalisme echt ten volle omarmt, omdat ze toch van dat stigma zoveel mogelijk af wil. Want je ziet wel dat, ja, dat het bij ongebonden kiezers, bij onafhankelijke kiezers, ja, dat ze daar een beetje op in heeft geleverd de afgelopen week, omdat die aanvallen van Trump, nu ze zo vaak herhaald zijn, toch een beetje beklijven.
Ja, ik hoorde The Rest is Politics, de Amerikaanse versie, hadden ze de man van Kamala uitgenodigd, die ook alleen maar het had over capitalist Kamala. Maar dat beeld een beetje bij te stellen. Interessant. Oké, laten we eventjes naar de peilingen gaan.
Let's run through the numbers.
Believable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
De Latino's. Steek van Wal.
Ja, dit is misschien wel de meest interessante peiling die we tot nu toe behandeld hebben in de podcast.
Dat zeggen we echt niet elke week.
Nee, dat zeggen we niet elke week. Maar dat komt omdat deze peiling van NBC, televisiezender, samen met Telemundo, de televisiezender, Spaanstalig is in de Verenigde Staten, een peiling heeft gehouden onder de Latino-bevolking of de Latino-stemmers, waar Harris 54% scoort en Donald Trump 40%. Een gat van 14% punt.
Zou je zeggen, mooi. Toen ik die cijfers zag, toen zei ik tegen jou, oh nou, prima.
Ja.
En toen zei je, nee.
Dat zei ik, omdat als we kijken naar hoe Harris haar voorgangers het deden, dat gat van 14% veel groter was.
Okay, ja. Luisteraar, hou vast, 14%. Ja. Nu gaan we even terug in de tijd.
2012, Obama, plus 39% punt. Dus meer dan het dubbele. Clinton, plus 50% punt. Bijna meer dan driedubbele. En Biden plus 36% punt. Dat zijn veel grotere getalen. Veel groter gat tussen de toenmalig democratische presidentskandidaat en de republikeinse tegenstrever. Dus daar is echt een shift gaande. En nou ja, dat zie je eigenlijk dan vanaf 2016. Clinton had echt het
hoogtepunt. Hillary heeft het dan eventjes over.
Ja, Hillary Clinton. Ja, die had het hoogtepunt. Nou, onder Biden slonk het al iets. Maar nu is het echt nog veel meer gekelderd. En dan, nou, we zijn nu even met 2024 bezig. Daar houden we het ook bij. Maar reken maar even door, beste luisteraar. Het gaat gewoon, dat gat wordt gedicht op dit moment. En dat zien we nu al gebeuren. Het is er nog niet helemaal, maar over 4 jaar, of in ieder geval over 8 jaar, kan dat heel anders zijn. En het is, ik vind het zo interessant, omdat, nou ja, democraten nog wel eens hebben gedacht, iedere
minderheid stemt wel voor ons.
Ja, iedereen die geboren wordt met Latino wortels, dat is een extra democratische stem erbij. Nou, no way, dat is gewoon niet meer zo. En ook de Republikeinen hebben dit gedacht, hoor. Toen ze in 2012, toen Mitt Romney verloor van Obama, verscheen er zo'n autopsierapport. Zo werd dat echt genoemd van de Republikeinen. Ja. Van, we zijn op sterven na dood, we moeten het anders doen. En daarin werd geschreven, we moeten de minderheidsstem in de Verenigde Staten koesteren en gaan paaien om binnen te halen. En toen was er één persoon die zei, wat is dit voor gekkigheid? Hebben jullie een doodswens? Nou, dat was toen nog zakenman Donald Trump. Die heeft ook echt niet zijn best gedaan om die Latino-stem binnen te halen. Hij begon nadat hij van de gouden roltrap was afgegleden in 2016. Begon hij ook met, ze sturen hun slechtste mensen de grens over. Het zijn verkrachters, het zijn misdadigers. Die moeten we hier niet hebben. Maar wat we zien bij die Latino's is dat de eerste generatie misschien wel democratisch stemde, maar de tweede generatie denkt gewoon heel anders, heeft andere normen en waarden. En de derde generatie, die nu echt wel naar de stembus aan het gaan is, die heeft gewoon niet meer zo, die hecht niet meer aan het vaste stemmen wat opa dan deed op de Democratische Partij. Die maakt gewoon zijn eigen keuze op basis van zijn eigen waarden. In die zin, ze integreren gewoon en ze doen waar ze zin in hebben. En dat is dus niet standaard maar stemmen op de Democraten.
Ja, die maken zich ook gewoon zorgen over inflatie en misschien wel ook over immigratie.
Ja,
want die zitten natuurlijk ook vaak in wat kwetsbare banen.
Ja, en dat is dus echt, ja, deze peiling, en dit is de eerste peiling die we echt zo goed onder deze doelgroep zien, ook zo vlak voor de verkiezingen, die dat gewoon heel goed schetsen.
En dat trek je ook niet even recht in 5 weken?
Nee, dat ga je niet recht trekken. En dus voor de Democraten zal het een kwestie zijn van je aandacht dus extra focussen op Arizona en op Nevada. Dat zijn de swing states met de grootste aantallen Latino-stemmers in zich. Zijn ook zuidelijke staten in die zin, en het zuidwesten van de Verenigde Staten. Waar ze dus echt, ja, nog even extra naartoe moeten. Vandaar, nou, Harris was vorige week in Arizona. Ze zal binnenkort ook nog een keer naar Nevada gaan. Ja, want je wil die stemmers wel aan je binden, want de marges zijn klein. Dus ja, ieder procentpunt winst is wel meegenomen.
Gaan we naar de vragen van onze luisteraars. Ja, deze is wel, ik zal het er maar eerlijk bij zeggen, van Sam, onze eigen podcast producer. Wel een fijne vraag, dus we nemen hem mee. Is het aan te nemen dat de meeste vicepresidentskandidaten alleen maar de functie aannemen om het als een springplank te gebruiken naar hun eigen presidentschap? Als vicepresident ben je toch eigenlijk een veredelde linterknipper?
Ze zeggen wel eens dat je als vicepresident 1 taak hebt. En dat is iedere ochtend wakker worden en even kijken of de president nog een hartslag heeft. Want dan weet je wat je zelf moet doen. En dat zegt wel veel over die functie. Want je hebt geen formele macht als vicepresident. Alle macht ligt bij de president. Ja, en jij bent zijn gedelegeerde. Dus je kan je op allerlei taken focussen. Maar echt een positie heb je niet. Al je macht vloeit voort uit wat je baas beslist. Dus in die zin ben je wel een veredelde lintenknipper. Maar is het ook zo?
En Camilla zit er nu wel mooi in de race.
Precies. En dat is ook het argument wat bijvoorbeeld Lyndon B. Johnson gebruikte. Dat was een machtige senator in de jaren 50. En toen, ja, Kennedy snoepte eigenlijk de democratische nominatie voor het presidentschap van hem af. En toen vroeg hij Johnson om vicepresident te worden. Nou, Johnson dacht, ja, dan moet ik mijn machtige positie in de Senaat opgeven. Maar ik doe het toch maar, want er is een kans zo van 1 op de 5 vicepresidenten wordt president. Omdat bijvoorbeeld de president sterft, komt te overlijden in het ambt of wordt neergeschoten, noem maar op. Ja, en je ziet het ook aan Harris. Het is geen gelukkig niet zoiets gruwelijks. Maar wel dat een president kan iets overkomen. Bijvoorbeeld ouderdom, wat we bij Biden zien. Waardoor je ineens doorschuift. En dan is het toch, ja, de perfecte stepping stone als jij vicepresident bent. Wel is het zo dat bijvoorbeeld Tim Walz echt heeft gezegd, ik heb er geen interesse in. Dat presidentschap, ik ga me over, 8 jaar, zegt hij dan. Want vol optimisme dat Harris nu wordt gekozen. En daarna
en dan nog een keer.
Ja. En dat hij dan ook opnieuw vicepresidentskandidaat is. Daarvan zegt hij echt, nee, daar heb ik geen interesse in. Het vicepresidentschap is mijn eindstation qua hoogste ambt. Wat hem in die zin wel siert. Maar wat ook wel logisch is, want bij de Democraten, ja, Waltz is 68 in 2032.
Piep jongen in de Amerikaanse politiek.
Dan wel. En dat is hij dus in 2032, over 8 jaar. Maar dan heb je dus zo'n Shapiro in Pennsylvania, Gretchen Whitmer, Amy Klobuchar zal nog een keer een gooi doen, Pete Buttigieg.
Ja, allemaal van potentie.
Die jonge talenten, die willen dan hun kans. En dan, ja, dan is 68 vooral dan, ondanks dat we denken, oh, dat is toch vrij jong, zal dan misschien toch als oud aanvoelen. Maar je weet het nooit, hè. Een vicepresident kan ook denken, oh, het bevalt me eigenlijk wel die macht.
Blijft toch plakken aan de plush.
Ja, precies.
Ik heb nog een mooie vraag van Marten. Zijn jullie er na dit debat nog van overtuigd dat Tim Walz de juiste vicepresidentkandidaat is voor Harris?
Ja, die vraag heb ik mezelf ook wel gesteld vannacht na het kijken. Het antwoord is denk ik tweeledig. Als het gaat om zo'n optreden in een televisiedebat, dan was Walz niet de goede keuze. Dat wist Harris misschien ook wel een beetje. En dan kan het nog steeds zo zijn dat het televisiedebat echt wel tegenviel, dat deed het ook. Maar dat Walz wel zijn andere rol, namelijk op de campagnetour, gewoon ontzettend goed vervult. Want daar is hij wel die voetbalcoach, ja, die vriendelijke coach. Man. Ja. Die wel
American hamburgertje.
Ja, die wel die verbinding naar de blanke arbeider weet te slaan. En dat is wat Harris nodig had. Ze heeft een probleem met mannen. Ze heeft zeker een probleem met jonge blanke mannen. Nou ja, dan is die Tim Walz die ook in...
probleem in de zin van om te bereiken.
Ja, om te bereiken, om binnen te halen. Daar worstelt ze mee. En dan, ja, die Tim Walz doet daar zijn werk wel goed. Ja, en dan zo'n televisiedebat. Reken maar dat er toch gauw 50 miljoen mensen hebben gekeken en nog veel meer van die snippets meekrijgen. Maar dan is die schade misschien wel te overzien. Want hij... Nou ja, we hebben veel laten horen. Hij deed het niet goed. Hij is ook niet finaal onderuit gegaan. Dus, nou ja, dan is dat zo de keuze, de afweging geweest.
En wat ik zat te denken, volgens mij hebben we nu niet echt debatten meer.
Nee.
Is het meer hup dat land in, mensen handen schudden, knuffelen. Oh, wat een leuke kinderen hier. Ik lees even wat voor. Dus zijn sterke kanten, die zullen we nog de komende weken zien.
Ja, zeker. Want nu is het gewoon 5 weken campagne voeren, het land ingaan. Iedere Amerikaan die je tegenkomt een knuffel geven, zeg maar. Wel is het zo dat Harris na het debat van Walz en Vance opnieuw herhaalde dat zij op 23 oktober opnieuw in debat wil met Donald Trump. Dat had ze ook al gezegd voor dit matige debat van Walz. Maar dat werd wel meteen nog even herhaald. Oftewel, dat is wel een teken dat Harris denkt, ik kan nog wel een duwtje gebruiken. En ze heeft, of de campagne heeft zelfs gezegd, zij gaat gewoon in die televisiestudio staan en ze ziet wel of Donald Trump ook opkomt dagen.
Oh, dat zou een mooi beeld opleveren.
Ja.
Dat was het weer, deze aflevering van Race naar het Witte Huis. Maar voordat we afsluiten, willen we jullie nog wel even aan herinneren dat we dus altijd benieuwd zijn naar jullie vragen.
Stel dus vooral jullie prangende vragen aan ons. Stuur hem dan naar podcast@ewmagazine.nl en wie weet behandelen we jouw vraag in een volgende aflevering.
Mag ik dan ook nog even zeggen dat je met ons mee op reis kan naar Washington? Hoe leuk zou dat zijn met Victor en met mij en met nog 45 anderen hebben we nu op de lijst staan. En laat een review achter als je dit een leuke podcast vindt. De link naar die reis die zetten we wel even in de show notes voor je. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.
Tot de volgende!